Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de gruwelijke impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen.
Het was een mooie zomerdag. Een 18-jarige jongeman was met zijn vrienden op reis door Zuidoost-Azië om te vieren dat ze geslaagd waren. Eigenlijk wilde de jongeman niet. Hij vond het maar eng om zonder zijn ouders op een verre reis te gaan. Zijn vrienden waren veel avontuurlijker dan hij. En zijn ouders vonden dat hij daar best wat van kon leren. Hij moest spontaner zijn, meer durven. Tot overmaat van ramp hadden ze ook nog eens besloten om niet in de grote steden te blijven, maar kleine dorpjes te bezoeken. Het was beter, zeiden ze. Dan leerde je het land pas echt kennen. De jonge man was onder druk van zijn ouders, die alles zouden betalen, akkoord gegaan. Maar hij was liever thuis gebleven, rustig gamen op zijn kamer of verdwijnen in een goed boek. Zijn favoriete genres waren fantasy en horror. Hij verslond alles. Vooral verhalen over weerwolven fascineerden hem. De transformatie van mensen naar iets wat ze niet zouden willen zijn, de jonge man dacht er vaak over na. Maar nu bevond hij zich in een klein dorpje in Azië. Ze zouden hier 3 nachten blijven. De jonge man vond het niks. Dat lag niet aan de mensen, die waren heel aardig. Althans, zo kwamen ze wel over. Maar communicatie was moeilijk, ze spraken hier nauwelijks Engels. Er was wel iets vreemds voorgevallen die middag. Terwijl hij met zijn vrienden aan het lunchen was, liep een rare man voorbij. De man zag er verwilderd uit en leek agressief en angstig tegelijk. Hij praatte in zichzelf, schudde veel met zijn hoofd. En toen plotseling keek hij de jonge man recht in zijn ogen. De ogen van de man hadden een rare, lege glinstering. Ze leken bijna onmenselijk, maar toch niet helemaal. Bijna dat van een hond. Het moment duurde maar kort, maar het had indruk gemaakt op onze jonge man. Toen de eigenaar kwam om af te rekenen, vroeg hij wie die man was. De eigenaar moest lachen en zei hoofdschuddend, "Werewolf." De jongens lachten, betaalden en gingen weer verder. Maar nu was het avond en de jonge man moest er toch weer aan denken. Het was inmiddels 11 uur, zijn vrienden gingen naar bed, maar hij wilde toch zijn avondwandeling doen. Ze vroeg of iemand mee moest, maar hij zei dat hij zich veilig genoeg voelde om alleen te gaan. Kon hij even tot rust komen. Eenmaal buiten was het uitgestorven. Het was een mooie nacht. Er was geen wolkje aan de lucht en de volle maan scheen helder. Onze jongeman kon er niet van genieten. Het liefst was hij thuis geweest. Gelukkig duurde de reis niet lang meer. Over een week zouden ze weer terugvliegen. Toen ineens hoorde hij een geluid uit de struiken. Vast een hond, dacht hij. Hij hield van honden. Thuis hadden ze er 3. Nieuwsgierig liep hij naar de struiken. En inderdaad, daar was een hele grote zwarte hond. Zijn poot leek te bloeden. De hond keek hem zielig en verwilderd aan. De ogen hadden een rare glinstering. De jonge man meende de glinstering te herkennen, maar hij kon het niet helemaal plaatsen. "Heb je je poot bezeerd?" vroeg hij en hij wilde de hond aaien. Maar toen hij zijn hand uitstak, werd de hond plotseling agressief en beet naar zijn hand. De jonge man kon zijn hand net op tijd terugtrekken, voordat zijn hand geklemd zat tussen de kaken van het beest. Geschrokken sprong hij naar achter en rende snel terug naar de herberg. Hij ging meteen de badkamer in en zag zijn lijkbleke gezicht in de spiegel. Hij keek naar zijn rechterhand. 2 kleine, lichtbloedende wondjes. Waarschijnlijk krasjes van de scherpe tanden van de hond. Niks bijzonders, maar hij voelde zich dom. Wie gaat er dan ook een onbekende hond aaien? En dat bij volle maan. Hij moest grinniken van die gedachte. Te veel horror gelezen. Hij waste zijn handen, poetste zijn tanden en ging naar bed. De rest van de vakantie gebeurde er weinig bijzonders. De jongeman had zijn avontuur de volgende dag aan zijn vrienden verteld. Ze hadden erom gelachen en daarna was het voorval eigenlijk weer vergeten. De jongeman was een week later blij dat hij weer thuis was en verloor zich daarna weer helemaal in zijn boeken en games. Hij was weer gelukkig. Tot 2 weken na zijn terugkomst. Hij was alleen thuis. Zijn ouders hadden besloten samen een paar weken op vakantie te gaan. Toen hij 's avonds in bed lag, voelde hij een raar gevoel in zijn rechterarm. Hij kon het niet beschrijven. Het deed geen pijn, het waren ook niet echt tintelingen, het was echt, ja, een raar gevoel. Desondanks viel hij in slaap, maar het was geen fijne slaap. Hij droomde ongemakkelijk. En in zijn droom zag hij steeds weer ogen. Ogen met een vreemde glinstering. Ogen die menselijk waren, maar toch ook weer niet. Badend in het zweet werd hij 's ochtends wakker. Het gevoel in zijn arm zat er nog steeds. Hij ging de badkamer in en keek in de spiegel. Hij zag een vreemde glinstering in zijn eigen ogen. In de dagen erop trok het rare gevoel in zijn arm langzaam weg, maar de jonge man merkte dat hij onrustiger aan het worden was. Gespannen eigenlijk. Ook leken zijn zintuigen langzaam gevoeliger te zijn geworden. Geluiden maakten hem ongemakkelijk. Het tikken van de klok, het ruisen van de wind, het kwam allemaal hard aan in zijn hoofd. Hij weet het maar aan de zenuwen. Hij zou immers binnenkort op kamers gaan. Niet iets waar hij echt naar uitkeek. Het zou wel weer overgaan. Maar het ging niet over. Het werd alleen maar erger. Hij begon zich nu ook koud en warm te voelen. Soms afwisselend, soms tegelijk. Hij voelde zich ziek. Toen hij 's avonds uit het raam keek, zag hij dat de maan bijna vol was. Hij herinnerde zich toen weer de beet van de hond en wat de eigenaar van het restaurantje had gezegd. Het zal toch niet. Nee, nu ben je gek aan het doen, dacht hij. En hij dook weer zijn bed in. En hij droomde over honden en wolven. De volgende dag voelde hij zich beroerd. Hij wist niet wat hij met zichzelf aan moest. Hij dacht schaduwen te zien die er niet waren, geluiden te horen die hij niet kon plaatsen. Gromde er nou een hond af en toe? Hij was erg geprikkeld. Hij werd zelfs agressief toen hij het potje met pindakaas niet meer open kreeg. Hij voelde zijn spieren trekken, hij zweette, hij voelde de koorts. Hij had de hele dag niks gegeten, alleen wat gedronken. Toen hij 's avonds naar bed wilde gaan, besloot hij nog een glas water te drinken. Maar toen hij het glas naar zijn mond bracht, toen zijn lippen het glas raakten, werd hij overmand door een vreselijke angst voor het water. Hij wilde drinken, hij had dorst, maar hij durfde niet. Hij durfde het water niet in zijn mond te doen. Zijn hand trilde, het angstzweet brak hem uit. Panisch gooide hij het glas weg. En toen merkte hij dat hij zijn eigen speeksel niet meer kon doorslikken. Hij durfde niet. Hij had het gevoel dat hij verdronk. Zijn keel sloot dicht. Pas toen hij niet meer probeerde te slikken, werd het gevoel van verdrinken minder. Hij strompelde door het huis. Hij voelde de menselijkheid langzaam uit zijn lichaam trekken. De agressie toenemen. Hij gromde terwijl het niet doorgeslikte speeksel langzaam belletjes vormde in zijn mondhoeken. Hij keek door het raam. De maan was vol.
Ongelooflijk verhaal. Wat is hier aan de hand?
Ja, kijk. Het kan natuurlijk zijn dat die jongen echt door een weerwolf is gebeten. Maar veel aannemelijker is dat dit eigenlijk iets veel engers is. Namelijk rabies. Weet jij veel van rabies af, Andreas?
Ja, uiteraard. Ik weet dat het uit zo vanuit, zoals alle goede dingen in Nederland, rond 1974 vanuit Duitsland naar dit land gekomen is. Dus we hebben goede import, zoals je weet. Nee, maar verder weet ik er heel weinig van. Maar gelukkig hebben we de expert.
Jazeker, we hebben Lisanne Overduin. Co-assistent tegenwoordig, maar ook promovenda aan het LUMC. Lisanne, welkom.
Dankjewel.
Wat is eigenlijk je onderzoek?
Mijn promotieonderzoek dat ik hiervoor heb gedaan 3 jaar lang, dat gaat over de immunologische respons op rabiesvaccinatie. Dus ik weet wel het een en ander van rabies of hondsdolheid, zoals het ook wel genoemd wordt, af.
Nou, kan deze jongen hondsdolheid hebben gehad?
Ik denk dat het zeer goed mogelijk is. Rabies lijkt best wel qua symptomen op het veranderen in een weerwolf. Dus dit is best wel een enge gewaarwording. Dat kan ik me goed voorstellen.
En is dit iets historisch? Denk je dat de weerwolven eigenlijk gewoon rabies, mensen en honden met hondsdolheid zijn?
Ja, ik denk dat het zeker een rol kan spelen. Rabies bestaat al 4000 jaar en eigenlijk kunnen we het nog steeds net zo goed behandelen als 4000 jaar geleden. En de weerwolven zijn ook een belangrijk onderdeel van veel culturen. Hele sprookjesverhalen zijn natuurlijk omheen verzonnen. Rabies bestaat al lang. Het lijkt op weerwolven, wellicht dat het een band met elkaar heeft.
Nou, spannend dan, Andreas.
Ja, voordat we nu ons toehoorders volledig de foute kant op sturen. Ja, dat lijkt een relatie te zijn. Maar eerlijk gezegd hoop ik toch dat jouw promotieonderzoek iets meer naar voren heeft gebracht dan dat we 4000 jaar geleden wisten.
Ja, zeker wel, zeker. Rabies is inmiddels heel goed te behandelen. Het is een infectie van het zenuwstelsel. En daardoor krijg je dit soort symptomen als wat je bij een weerwolf krijgt. Het schuimbekken, de agressie. Het wordt overgebracht door honden, door vleermuizen. Dus vampiers hebben mogelijk ook weer een link met rabies. We weten gewoon heel veel van hoe rabies zich verplaatst. Inmiddels. Het duurt ongeveer 20 tot min 90 dagen voordat het zich openbaart in de mens. En eigenlijk moet je daarvoor al behandelen. Maar dan is het heel goed te behandelen. Je kan van tevoren vaccineren. Mensen die gevaccineerd zijn van tevoren, die ontwikkelen eigenlijk bijna nooit rabies. Die zijn heel goed beschermd. En mocht je toch gebeten zijn door een hond of een weerwolf, dan is het heel raadzaam om je daarna nog te laten vaccineren tegen rabies. En soms heb je dan ook antistoffen nodig tegen rabies. En vaak overleven mensen dat gewoon.
We gaan het later even nog meer over de behandeling hebben, maar nog even basaal. Wat is rabies en wat doet het? Hoe werkt het?
Rabies is een ziekte veroorzaakt door een virus. Het kan door verschillende virussen worden veroorzaakt. Virussen die worden gedragen door honden, door vleermuizen. Eigenlijk kunnen alle zoogdieren het bij zich dragen in het speeksel. Wanneer een mens gebeten wordt door een van deze zoogdieren die het virus bij zich heeft, dan raakt een mens besmet. Rabiesvirus reist dan eigenlijk vanaf de plek waar je gebeten bent door de spier via de zenuwvezels naar je centraal zenuwstelsel en weet heel goed daarbij het immuunsysteem te ontwijken. En omdat dat transport over die zenuwvezels super langzaam gaat, duurt het zo lang voordat je eigenlijk een keertje symptomen krijgt van rabies.
Ja, ik wil net vragen, en wat zijn de symptomen? Wel, ik begrijp, er zijn verschillende stadia in die je terecht kan komen. Klopt. Of komt.
Ja, inderdaad. Rabies heeft verschillende stadia. Het begint eigenlijk met een heel algemeen beeld wat slecht te duiden is. Nadat je dus gebeten bent, duurt het 1 tot 3 maanden ongeveer voordat je die symptomen gaat ontwikkelen. En dan eerst heb je 1 of 2 dagen last van heel algemene symptomen. Algemene malaise, jeuk, koorts, niet lekker voelen, misschien wat misselijkheid, misschien wat hoofdpijn, misschien wat pijn op de plaats waar je toen gebeten bent. Maar eigenlijk na die 1 tot 2 dagen slaat het al heel snel om in een duidelijker beeld. Dat duurt dan ook weer een paar dagen en daar heb je dan 2 verschillende vormen van rabies. De ene vorm is rabies eigenlijk klassiek zoals wij het kennen, ook van de verhalen van de weerwolven met de honden met schuim rond hun monden. Dat is het verhaal van een super geagiteerde mens met spierspasmus, eigenlijk heel agressief dat sommige mensen er zelf van worden. Heel kenmerkend is ook de angst voor water. Mensen willen het speeksel niet doorslikken. Daar krijgen ze een soort spierspasmus ook weer van. En dat is dan eigenlijk heel slim evolutionair van het virus. Want het wordt dus voortgebracht via het speeksel van besmette zoogdieren. Dus op het moment dat speeksel geproduceerd wordt en je slikt het niet weg, kan jij, als jij weer iemand bijt, het virus weer overbrengen naar een nieuwe persoon. Dus dat is super slim. Dat is de ene vorm van rabies, dus eigenlijk zoals we het kennen in een hele actieve modus. En een andere groep, een wat kleinere groep, daar is het centraal zenuwstelsel heel erg aangedaan en daar merk je heel erg juist een soort uitval van alle lichaamsfuncties. Dus iemand wordt heel passief, versuft, spieren raken verlamd en eigenlijk uiteindelijk ook je ademhalingsspieren, waardoor je kunt overlijden. Maar uiteindelijk, na die paar dagen van die klassieke symptomen, krijgt iedereen in een coma en is het ook fataal voor de meeste mensen. Er zijn tot dit moment 13 mensen die het hebben overleefd zonder behandeling.
13?
13 maar, ja.
In hoeveel tijd?
4000 jaar, hè? Sinds rabies op de wereld is, 13 mensen die niet gevaccineerd zijn en het hebben overleefd.
Maar die dus wereldwijd is gedocumenteerd dat ze zonder therapie het overleefd hebben.
Ja, dat klopt.
Hey, en die, die watervrees, dat vind ik eigenlijk wel heel fascinerend. Dat is dus het virus dat een soort van je hersenen overneemt. En waardoor, ik heb wel eens filmpjes op YouTube gezien, kan ik iedereen aanraden. Als we het over eng hebben, dan is dat echt wel iets wat ik eng vind.
Ja, zeker. Ik kan het iedereen ook aanraden inderdaad om het op te zoeken op YouTube. Want we kunnen het hier wel beschrijven, maar het ziet er visueel zo indringend uit. Eigenlijk, dat rabiesvirus, het neemt je lichaam gewoon over. Het gaat echt in je centraal zenuwstelsel zitten en het wordt de baas over je lichaam. Je bent gewoon machteloos. Het virus dat zorgt ervoor dat jij gewoon geen water meer wil doorslikken. Terwijl je dat zelf misschien enorme dorst hebt.
Ik denk dat wij het doel bereikt hebben om iedereen echt de stuiptrekking en de horror op de lijf te jagen. Dus misschien wordt het langzaam de tijd dat we ook even zeggen van wat aan bescherming en behandeling nodig is en mogelijk is.
De mensen wat hoop geven,
ja,
bedoel je?
Soms is dat zelfs in een Halloween-uitzending toch nog een best aardige idee om de mensen iets aan hoop over te laten. Dus wat doet iemand die nu gebeten is door de hond of gekrast door de vleermuis?
Nou, eigenlijk begint de behandeling al voordat je gebeten bent door de hond of de vleermuis. Idealiter zou je iedereen vaccineren tegen rabies van tevoren. Dat geeft al een soort pre-existente immuniteit. Waardoor ja, op het moment dat je in aanraking komt met het daadwerkelijke virus, dat je afweersysteem gewoon veel sneller kan reageren. Maar niet iedereen is gevaccineerd tegen rabies. En dat is ook helemaal niet erg, want zelfs als je niet gevaccineerd bent, is er nog genoeg te doen. Op het moment dat je inderdaad bijvoorbeeld bent gebeten door een hond die je niet helemaal vertrouwt. Namelijk, je moet gewoon medische hulp zoeken. Het eerste wat je altijd doet is de wond schoonmaken. Dat is het allerbelangrijkste eigenlijk. Dus goed spoelen met water en zeep, echt voor 15 minuten lang. Dan met alcohol schoonmaken. En daarna vaccinaties halen tegen rabies. Als je niet eerder gevaccineerd bent, heb je er nog steeds 4 nodig. Eentje op dag 0, eentje op dag 3, eentje op dag 7 en eentje tussen dag 14 en dag 28. En eigenlijk is dat voor de meeste gevallen genoeg. Maar voor de zekerheid wordt er vaak ook rabies immunoglobulines meegegeven als er echt bijvoorbeeld een diepe wond is. Waar we eigenlijk heel bang voor zijn dat het rabies is.
En
het is,
ik herinner, mijn vader was huisarts en daar herinner mij uit een grote boer hebben zien binnenkomen die later aan het schreeuwen was. En mij is verteld dat hij dus 7 applicaties van de immunglobuline heeft gekregen. En dan praten we wel, daar praten we wel 50 jaar terug, zo'n beetje. Maar het is bij mij altijd blijven hangen. Is dat nog steeds zo extreem pijnlijk? Of hebben wij daar nog hopelijk iets aan de ontwikkeling achter ons?
Nou, die immunoglobulines, ik heb ze gelukkig nooit zelf hoeven ontvangen, maar ze zijn wel extreem pijnlijk, heb ik gelezen. De vaccinaties zelf, die zijn heel prettig. Nou ja, prettig zijn ze natuurlijk nooit, maar ze hebben weinig bijwerkingen en dat is op zich prima te verdragen over het algemeen. Maar ik denk wel dat we een stuk terughoudender zijn geworden met wanneer worden de immunoglobulines daadwerkelijk gegeven aan mensen en aan wie geven we ook de vaccinaties. En er zijn ook steeds minder vaccinaties nodig. Ik denk dat dat ook een belangrijke ontwikkeling is in het veld. Rabies is natuurlijk dus eigenlijk bijna voor 100% fataal op het moment dat je het hebt, eenmaal de symptomen. Daarom zijn we super voorzichtig geweest oorspronkelijk met hoeveel vaccinaties er worden gegeven. En inmiddels zijn we al terug naar 2 vaccinaties voordat je gebeten bent, waar het eerst 3 waren en daarvoor nog meer. En we denken dat we zelfs bewijs hebben dat het met 1 vaccinatie al genoeg is. En ook juist na de beet zijn we al teruggegaan naar 4 vaccinaties nu. En er worden ook steeds meer onderzoeken gedaan naar kan het nog minder. Dus er is wel een trend naar minder invasief behandelen. In die zin.
Lijkt me wel moeilijk onderzoeken, want hoe vaak komt het nou eigenlijk voor, rabies? Ik heb ze nog niet gezien, patiënten.
Nee, het komt ook zeker in Nederland hebben we eigenlijk geen rabies meer. Dus alle patiënten die in Nederland rabies hebben, en dat zijn er ook maar een handjevol in 40 jaar, die komen eigenlijk terug uit landen waar rabies endemisch is. Dus landen in Azië of landen in Afrika waar ze dan op reis zijn geweest. Daar komt het nog wel heel veel voor. Jaarlijks sterven nog ongeveer 60.000 mensen aan rabies, ondanks dus de beschikbaarheid van therapie. Dus het komt zeker nog wel voor, maar in Nederland gelukkig een stuk minder.
Dus het is eigenlijk vooral een vaccinatie voor reizigers naar endemische landen?
In Nederland wel, ja.
En toch word ik regelmatig gebeld door de spoedeisende hulp met, ik heb hier een jongen, vaak een jongen trouwens, die gebeten is door een hond of contact heeft gehad met de vleermuis. Zelfs 1 keer dat hij gekrapt was door een kat die eerder een vleermuis in zijn bek had gehad. Wat moet ik nu, waar haal ik de antistoffen vandaan? Is dat nodig?
Ja, het blijft natuurlijk lastig per individuele casus. Kijk, hangt er heel erg vanaf waar dit is gebeurd allemaal. Als het in Nederland is gebeurd, dan hoef je je over het algemeen een stuk minder zorgen te maken. Het kan nooit kwaad om even de GGD hierbij te raadplegen natuurlijk. Maar als het in het buitenland is gebeurd, dan zou ik toch wel een stuk agressiever behandelen. Rabies komt niet heel vaak voor, maar je wilt gewoon niet missen. Dat is denk ik de crux van deze ziekte.
Ja, en zijn er ook aanwijzingen hoe lang na het bijt- of krabincident de vaccinatie gegeven zou moeten worden?
Zo snel mogelijk. Echt binnen 24 uur als het even kan. Maar gewoon op het moment dat het lukt.
Dus als iemand nog uit India terugkomt en die heeft het daar niet laten doen, uit buiten de gewone verzorging van de hondenbeet, dan zou je alsnog ook dagen later nog vaccineren?
Het is natuurlijk het beste om zo snel mogelijk te vaccineren. Maar er zijn natuurlijk momenten waarop het inderdaad niet gebeurt. Zoals je zei, hè, iemand is naar India geweest en is daar niet behandeld of is onvolledig behandeld. Wat ga je dan nog doen? Eigenlijk is er volgens mij geen harde deadline voor wanneer je het niet meer kan geven. Bij mensen die bijvoorbeeld waar echt een hele hoge klinische verdenking is op rabies, daar zie je vaak wel dat ze alsnog gaan vaccineren, alsnog die immunoglobulines gaan geven. Maar dat zijn wel mensen die al symptomen hebben. Dus als een soort laatste redmiddel wordt het dan ingezet. Ik durf niet er een harde uitspraak over te doen wanneer het nog wel zinvol is en wanneer het niet meer zinvol is om het te verdienen.
Dus het liefst eigenlijk vooral voor afloop van de incubatietijd. Dat kunnen we wel veilig stellen, lijkt mij. En is daar ook, zijn er ook nog andere virucide middelen die we kunnen gebruiken? Of is immunisatie eigenlijk de enige manier?
Immunisatie is eigenlijk de enige manier. Rabies zit dus in principe in je zenuwstelsel en het is super slim. Daarom hebben zo weinig mensen het maar overleefd zonder een hulpmiddeltje van vaccinatie. Eigenlijk kan je eigen immuunsysteem niet genoeg doen op het moment dat jij geïnfecteerd wordt zonder dat je daarop voorbereid bent. Je hebt gewoon de antistoffen van je eigen immuunsysteem nodig. En helaas, antivirale middelen doen er niks tegen.
Dat is dan wel weer eng.
Ik vind het ook super. Ik ben bijna kort ervoor mij te laten vaccineren.
Ben jij gevaccineerd?
Ik heb geen flauw idee om hier eerlijk te zijn. Ik ben mijn hele boekje kwijtgeraakt. Maar ik denk van wel. Hoe lang is de basisvaccinatie beschermend?
Ja, daar is ook een hoop onzekerheid over. En juist dus ook omdat we zoveel zekerheid willen van beschermt het wel echt tegen rabies. Want als het niet meer beschermt, dan ga je dood op het moment dat je geïnfecteerd wordt. Daar lopen ook allemaal studies naar waar ook nog niet allemaal de resultaten van binnen zijn. Op dit moment is bekend dat de huidige vaccinatieschema's, dus voordat je gebeten wordt op dag 0 en dag 7 gevaccineerd worden, dat bij sommige mensen, dat er in ieder geval tot 24 jaar later nog een reactie komt op de boostervaccinaties. Dat er een snelle stijging van de lichaams-eigen antistoffen optreedt. Dus waarschijnlijk tot heel lang. Maar ook daar, we kunnen er geen levenslange bescherming aan hangen nog. Daar zijn nog te weinig onderzoeken voor.
Bestaat dan wel dan een soort reizigersadvies als ik nu naar India ga, laat me vaccineren, maar over 5 of 10 jaar opnieuw als ik weer op reis ga?
Ja, dat is ook dus een beetje arbitrair eigenlijk. Er wordt zeker geadviseerd om na een veel langere tijd een boostervaccinatie dan te nemen. Je zou ook je antistofniveaus kunnen checken vooraf om te zien of de boostervaccinatie nodig is. Maar naar mijn mening, dat is eigenlijk even duur als een boostervaccinatie nemen. Dus ik zou dan gewoon de boostervaccinatie doen. Maar ook daar is niet een harde datum van 10 jaar later moet je weer een boostervaccinatie nemen. Of 20 jaar later moet je een boostervaccinatie nemen. Het is een beetje een glijdende schaal. Je antistoffen nemen af. Hoe langer het geleden is dat de eerste vaccinatie heeft plaatsgevonden. Maar wanneer dan die booster moet plaatsvinden, dat is onduidelijk.
Even terug naar de basis. De dieren. Die mag ik nu geen honden meer aaien?
In Nederland denk ik dat je daar prima mee wegkomt. Misschien hooguit dat je een tetanusvaccinatie moet gaan halen op het moment dat je gebeten wordt. Maar in het buitenland zou ik zeker de dieren toch wel vermijden als het even kan. Het is het risico niet waard, zou ik zeggen, om een schattig hondje of een schattig poesje daar te aaien, om vervolgens allerlei vaccinaties en immunoglobulines te moeten gaan halen, die waarschijnlijk op locatie ook nog eens heel slecht beschikbaar zijn. Levert een hoop stress op je reis.
Ook geen vleermuizen aaien dus?
Dat zou ik zeker niet doen, nee.
Ja, dus ik zie al dat is, dus in het buitenland is een bepaalde dieronvriendelijkheid best gewenst. Ik zie het ignoreren daarvan, zou ik maar zo zeggen. Eerlijk gezegd een tip die ik al lang volg. Ik ben veel te bang. Dus
daar leef je langer van, Andreas.
Dat is mijn hoop.
En Lisanne, tel nou, hè, ik had het net over die mensen die gebeten zijn door een vleermuis of een hond of zo. Stel nou, je bent gebeten door een vleermuis. Kun je dan nog iets met die vleermuis doen?
Ja. Je kan zeker wat met die vleermuis doen op het moment dat je hem gevangen hebt. Ik denk dat dat vrij lastig is, maar het kan wel. Die kan je ook laten onderzoeken of die rabies heeft. Heeft waarschijnlijk weinig consequenties voor de behandeling, tenzij blijkt dat hij geen rabies heeft. Maar goed, dat onderzoek duurt ook weer even. Dus ik denk dat je ondertussen die vaccinatie al gehaald zou hebben op het moment dat je geweest bent. Dus ja, je kan de vleermuis opsturen om te laten onderzoeken, heeft hij rabies? Heeft het consequenties voor hoe jij behandeld gaat worden? Waarschijnlijk niet.
Ja, je loopt natuurlijk ook nog het risico dat je extra gebeten wordt als je probeert die vleermuis te vangen, zit ik nou ineens te bedenken. Dus dat misschien ook niet slim. Maar er zijn dus, ik weet niet of we dat nu duidelijk hebben gemaakt, er zijn dus in Nederland wel vleermuizen met rabies.
Dat klopt. Er zijn zeker vleermuizen met rabies. Die hebben dan niet het klassieke rabiesvirus wat vooral in honden voorkomt, maar die hebben dan een andere variant die alleen in Europa eigenlijk voorkomt. De European Bat Lyssa virus heet het. Mensen die veel met vleermuizen werken, bijvoorbeeld boswachters, die worden dan ook echt profilactisch gevaccineerd tegen rabies. En die krijgen ook regelmatige controles van hun antistofniveaus om te kijken, zit er nog genoeg bescherming in? Want zij werken zo vaak met die vleermuizen dat zij heel veel risico lopen om gebeten te worden en dus rabies te krijgen.
En is het dan eigenlijk alleen een gebeten worden? Of is de scratch de aard van hemorragische virussen denken, dan is natuurlijk vaak ook al iemand scratch, zeggen ze. Maar is het de bijt of de scratch?
We zien dat bijten eigenlijk in alle dieren die rabies kunnen veroorzaken wel echt de grootste kans geeft om ook daadwerkelijk rabies te krijgen bij mensen. Dus 99% van de rabies in mensen wordt veroorzaakt door honden en vaak is dat door beten. Dat betekent niet dat je het niet kan krijgen van een lik, van een krab. Dat kan zeker, er zijn zeker genoeg gevallen hiervan bekend, maar de kans op daadwerkelijke overdracht van het virus op die manier is gewoon een stuk kleiner. Rabies bevindt zich in het speeksel van dieren en ja, dan moet het maar net even aan zijn pootjes hebben gelikt voordat je gekort. Dan heb je kans, ja.
Maar die beesten die zitten dus in spouwmuren van huizen die, en daarom mag je ze niet isoleren tegenwoordig. Ik begin het eigenlijk een beetje eng te vinden. Waarom hebben we geen rabies in Nederland als die beesten dat wel hebben? Waarom hebben we geen mensen die hondsdolheid hebben?
Ik denk dat we daar heel gelukkig mee moeten zijn. Gelukkig hebben niet alle vleermuizen hondsdolheid. En als je in aanraking komt met vleermuis die hondsdolheid heeft, krijg je ook niet per definitie zelf hondsdolheid. Er zitten gewoon meerdere stappen in. Ik denk dat wij als Nederlanders weinig contact hebben met vleermuizen over het algemeen. Dus dat daardoor eigenlijk geen kaas bekend zijn van vleermuisoverdracht van rabies naar de mens.
Ja, ik heb massaal vleermuizen rondom mijn huis. Dus ik nog een andere reden om iets te doen, zou ik bijna zeggen. Maar normaliter komen ze ook niet per se in jouw buurt om jou te bijten. Dus dat is misschien ook nog iets wat helpt in deze. Voordat nu iedereen die een vleermuis gezien heeft of aangeraakt heeft of dan ziet, denkt van ik moet het beest doodmaken, insturen en rabiesvaccinatie halen en dat beest laten onderzoeken. Dat lijkt mij ook een beetje vergaande.
Nou, hebben we daar wel genoeg vaccinatie voor?
Om iedereen te vaccineren?
Die in aanraking is geweest met een vleermuis in Nederland?
Ik denk dat dat best wel lastig gaat worden. Ik durf even niet te zeggen hoe de voorraden op dit moment zijn, maar het rabiesvaccinatie heeft wel regelmatig te kampen met tekorten vanuit de fabrikant. Dus soms moet er echt heel goed op worden gelet. Waar zetten we nou de vaccinatie daadwerkelijk voor in? Wie krijgt de vaccinatie? Dan worden er echt vaccinaties achtergehouden voor de mensen die het heel hard nodig hebben in Nederland. Dus ik denk dat we zeker niet iedereen die ooit een vleermuis heeft aangeraakt prophylactisch moeten gaan vaccineren. Nee, laten we dat niet doen.
Nou, duidelijk.
Lijkt mij ook, op deze hoopvolle noot zouden we bijna kunnen afsluiten.
Ik denk dat dit een hele leerzame Halloween aflevering was. En ik hoop dat we mensen niet iets minder bang hebben gemaakt voor rabies eigenlijk. Want het is wel een eng virus wat dat betreft.
Nou, ik hoop eigenlijk dat we ze nog wat banger hebben gemaakt. Want kijk, die mensen die de dieren aaien op hun vakantie, dat zijn de mensen die jij aan de lijn krijgt uiteindelijk, hè? Dat zijn de mensen die gebeten worden omdat ze een hondje hebben geaaid. Dus dat wees bang voor rabies. Dat is mijn boodschap.
Ik begrijp van al die hondeneieren in het buitenland dat het een uitstervend probleem is. Maar
ja, totdat ze met die rabies weer naar Nederland komen en zelf gaan schuimbekken.
Ja, goed. Nee, we moeten daar geen grapjes over maken. Het is echt een serieuze ziekte. Het is voorkombaar. Dat hebben wij geleerd. En dat is het meest belangrijke. Ik zou zeggen, Lisanne, hartelijk dank. Echt was superleuk om jou gesproken te hebben.
Dank, ik vond het heel leuk om hier te gast te zijn.
Dankjewel Lisanne. Dank jullie allemaal voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende Met Mike.